Het is 7 uur, Wouter Balgemoet met het NWS Journaal. Werkgeversorganisaties zijn bezorgd over het kabinetsplan om alsnog een CO2-heffing voor bedrijven in te voeren. De werkgevers willen de concrete uitwerking van dat plan afwachten, maar waarschuwen nu al dat bedrijven de lasten wel moeten kunnen dragen en dat Nederland zo mogelijk bedrijven en werkgelegenheid naar het buitenland jaagt. Een groot deel van de Tweede Kamer reageert positief op de aanpassing van de klimaatplannen, maar PVV en SP geloven de beloftes van het kabinet niet. Ook Canada houdt de Boeing 737 MAX 8 aan de grond, net als de iets grotere MAX 9. Aanleiding is het neerstorten van soortgelijke toestellen in Ethiopië afgelopen zondag en vorig jaar in Indonesië. Bijna alle grote landen hebben nu hun luchtruim gesloten voor deze toestellen, maar in de Verenigde Staten, de thuisbasis van fabrikant Boeing, mogen ze nog wel de lucht in. Dat de woningmarkt oververhit raakt, komt volgens de Nederlandse Bank onder meer doordat huizen systematisch te hoog worden getaxeerd. De toezichthouder onderzocht ruim 200.000 taxaties en concludeerde dat de waarde vaak te hoog was. Volgens de Nederlandse Bank bewijst dit dat taxateurs niet onafhankelijk genoeg zijn en dat de overheid maatregelen moet nemen. Minister Ollongren vindt dat gemeenten voor verkiezingen tijdig borden moeten plaatsen waarop politieke partijen posters kunnen plakken. Ze beantwoordde vragen van de SP, die had gehoord dat sommige gemeenten geen of weinig borden hebben neergezet voor de Provinciale Statenverkiezingen. Ze zouden het te duur vinden. Ollongren zegt dat het plaatsen van borden niet wettelijk is voorgeschreven, maar wijst erop dat gemeenten geld krijgen van het Rijk om de verkiezingen te organiseren en dat het plaatsen van borden daar ook bij hoort. Het weer nog. In de loop van de avond neemt de buiigheid af en wordt ook de wind minder sterk. Vannacht koelt het af naar zo'n 5 graden. Morgen opnieuw veel regen, maar in de loop van de middag wel droger. Het wordt dan 8 tot 12 graden en het waait opnieuw stevig. Dit was het NWS Journaal.
ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 van Utrecht naar Breda nog een klein kwartiertje vertraging tussen Lexmond en Gorkum. Het rijdt langzaam over 9 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Ewijk en Knoppen Bankhoef staat 3 kilometer. Vertraging is hier 10 minuten. De linker rijstrook is dicht.
Schoonmaken in een ziekenhuis is anders dan in een hotel. En een kantoor is geen school. Daarom heeft GOM als eerste schoonmaakbedrijf van Nederland een specifieke aanpak voor elke sector. En dat heeft voordelen voor onze klanten. Want gewoon schoon bestaat niet meer. GOM. Ongewoon schoon.
Dit kabinet wil 1.000 miljard gaan uitgeven. Voor 0,00007 graden minder opwarming. Dat kost u tienduizenden euro's en levert niets op. Stop deze onbetaalbare en zinloze klimaatplannen. Stem Forum voor Democratie op 20 maart.
Kijk op ongewoonschoon.nl wat sectorgericht schoonmaken voor u betekent. GOM, ongewoon schoon.
Esther's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers.
Nou kijk, ik heb wat geld en eerst zat ik bij private banking. En toen vonden ze me ineens minder interessant en moest ik bij preferred banking. En pas kreeg ik te horen dat ik weer terug moest naar private banking. Ja, dank je de koekoek. Nu zit ik bij Hof Horneman. Is een goede bank hoor.
Maak ook kennis met de bank voor vermogensbeheer. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl.
We snappen dat het irritant is als deze week een collectant van Amnesty International voor uw deur staat terwijl u net onder de douche wilde stappen. Maar u moet maar denken. Minutenlang met je hoofd onder water gehouden worden om je tot een bekentenis te dwingen, is nog een stuk irritanter. Dus geef om vrijheid. Geef aan de collectant van Amnesty. Alvast bedankt.
Goeie zaak, Toyota. Als je ervoor gaat, dan moet je er ook echt voor gaan. Net als de nieuwe Toyota RAV4. High Power Hybrid. Zuinig en berensterk. Dus leef je maar uit, want het kan al vanaf €238 netto bijtelling per maand. Check nu je leasetarief op toyota.nl/zakelijk. Dat is de power van Toyota.
Uw WOZ-waarde verlagen? Maak gratis bezwaar via bezwaarmaker.nl.
Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als Business Edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk.
NPO Radio 1. VPRO.
Krijgt Rusland een Chinese muur?
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland, waar we ons straks precies die vraag stellen. Leidt het aannemen vanmiddag van twee wetten die de Russische overheid meer greep moet geven op het internetgebruik van de burger, en met een derde nog op komst, leidt dat tot zoiets als die Great Chinese Firewall, waarmee Peking de burger digitaal aan banden legt? De vertrekkende hoofdredacteur van de internetkrant Moscow Times ligt ons voor. En ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar we gaan het weer over de Brexit hebben. Tot 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst meteen naar de Arena in Amsterdam, waar Frank Wielaert de uitgestelde competitiewedstrijd Ajax-PEC Zwolle voor ons volgt. Goedenavond, Frank.
Goedenavond, Chris. Ja, we zitten in de 34e minuut en het is eenrichtingsverkeer geweest in het eerste dikke half uur van deze wedstrijd. Allemaal richting de goal van PEC Zwolle. En het is inmiddels ook 1-0 geworden ook trouwens, want Tadic heeft de openingstreffer gemaakt van deze avond. Een fraaie assist ging eraan vooraf van Labiat. De man die vandaag Ziyech moet doen vergeten in deze wedstrijd. En met een assist heb je dat al vrij vlot voor elkaar. Ajax heeft ook al een aantal meer mogelijkheden gehad om de score te openen via Dolberg. Dat lukte toen niet, maar het is echt PEC Zwolle dat probeert tegen te houden. En er af en toe is dreigend uitkomt zonder echt gevaarlijk te worden. Dat is ongeveer het beeld van deze wedstrijd. Het is inderdaad een inhaalwedstrijd. Deze wedstrijd werd uitgesteld omdat Ajax op bezoek moest bij Real. Wat daar gebeurd is, dat weten we allemaal inmiddels wel. En omdat Ajax nog steeds in de Champions League daar een uitstekende wedstrijd speelde. Zo'n wedstrijd is bepaald niet vandaag tegen PEC Zwolle, maar dat hoeft ook niet. Ajax hoeft deze wedstrijd eigenlijk alleen maar te winnen om weer in de buurt van PSV te komen. 2 punten is wat de afstand die ze weer moeten gaan creëren. Op dit moment staan ze op die 2 punten. Na 35 minuten voetballen, want Ajax leidt met 1-0 dankzij Tadić.
Who would be happy if we left?
This is an historic moment from which there can be no turning back.
Battle for Brexit.
I've got to break free.
De Brexit-deal van premier Theresa May lijkt na de enorme nederlaag van gisteren nu echt geen optie meer. Over een uurtje stemmen de Britse parlementariërs over het uitsluiten van een no-deal. Een scenario waarbij de Britten op 29 maart zonder enige afspraak uit de Europese Unie storten. Fuck knows hoe de Brexit verder gaat. Dat was gisteren onze conclusie. Maar we gaan toch weer een poging wagen. Vanuit Cambridge spreek ik met Gareth Davis. Hij is hoogleraar Europees recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedenavond, Gareth.
Hallo, goedenavond.
En correspondent Tijn Sade zit in Brussel. Goedenavond, Tijn.
Goedenavond, Chris. Hi.
Ja, Gareth Davis, mag ik met jou beginnen? Ik zei net, de deal van May lijkt geen optie meer. Toch is er ook nog een scenario waarbij ze hem nog een keer in stemming zou kunnen brengen. Hoe dood is de Brexit-deal van May nu eigenlijk na de grote nederlaag van gisteren?
Heel moeilijk om te zeggen, omdat als de deadline dichterbij komt, gaan steeds meer mensen misschien in paniek. Aan de andere kant, mensen zijn nu zo ingebouwd in hun positie dat het is moeilijk voor om nu anders te gaan stemmen. Plus, er lijkt ook een soort procedurele probleem te zijn. Het is niet duidelijk of ze het oneindig voor het parlement terug kan brengen. Daar wordt nu over gediscussieerd eigenlijk.
Of ze hem überhaupt nog een keer in stemming zou kunnen
eigenlijk brengen. Het mag niet. Je mag het alleen maar 1 keer terugbrengen. Ja, je mag niet meer dan 2 keer. Maar goed, die procedureregels hebben best wel bewegingsruimte. We moeten zien hoe de heer Berkow hierbij omgaat. Maar het wordt steeds meer onderwerp.
Dat is de voorzitter van het parlement.
Mag dit? Ja, precies. Ja. Maar de vraag is wel, ook politiek. Kan dit eindeloos door? Is het wat fatsoenlijk, is het reëel om gewoon eindeloos te blijven terugkomen?
Ja, toch hoorde ik bijvoorbeeld vanmiddag het gerucht dat Jeffrey Cox, die juridische adviseur van de regering, die gisteren eigenlijk zei, ja, die nieuwe afspraak, dat stelt niks voor, waarmee het einde verhaal was voor mij, dat hij toch weer met bijvoorbeeld die Noord-Ierse partij is gaan praten en heeft gezegd van, nou, misschien heb ik me gisteren iets te sterk uitgedrukt. Dat beweegt toch wel weer een beetje in de richting van proberen ze over te halen om toch nog voor te stemmen.
Ja, die pogingen gaan maar door. Er zijn heel veel gesprekken. Er waren heel veel positieve gesprekken met de Europese Unie. Maar het verandert niets.
Nee.
Ja, niets is eigenlijk veranderd.
Niets
het is gewoon helemaal statisch.
Okay.
Nee, niets is veranderd.
Tijn Sade, we hebben er al veel over gehoord vandaag op Radio 1. De reacties vanuit Brussel. Daar zijn ze niet blij geworden gisteren, hè?
Nee, ze zijn niet blij geworden, maar tegelijkertijd is er eigenlijk een soort van vreemde stilte die heerst. Het viel me op dat op een gegeven moment zag ik op de Op de Twitter-account van Donald Tusk, de Europese raadspresident... Ja. De man die altijd alle EU-toppen leidt... Ja, die kreeg een hele mooie tekening opgestuurd van een 6-jarig Brits meisje. Die had een eenhoorn getekend voor Donald Tusk. Met een beetje de boodschap van kunnen we vrienden blijven... en stuurt u eens een keer een tekening terug. Nou, en die tweet met die foto van die tekening... die werd dan weer geretweet door Guy Verhofstadt... Die namens het Europees Parlement mede-onderhandelaar is over Brexit. Nou, je kunt je voorstellen... Daar zijn ze een beetje mee bezig. Want ja, veel anders is er niet waar ze mee bezig kunnen zijn. Want ja, de bal ligt zoals al maanden en eigenlijk al 2 jaar in Londen.
Ja, want dat was een beetje de teneur van de meeste reacties van vandaag. Van ja, ze kunnen doen wat ze willen daar in Engeland. Maar we willen vooral graag weten wat ze willen. Weten ze het zelf?
Ja...
Toch?
Nee, nou ja, kijk, mijn eerste optie is Garrett, die zei het net al... eventueel toch misschien nog wel een derde keer in stemming brengen. We wachten maar af, zeg maar, in Brussel. May heeft nog vanavond en morgen 2 stemmingen. Ja. Maar ja, iedereen houdt er natuurlijk rekening mee... dat ze volgende week op die Europese lentetop... dat is een reguliere top, dat ze daar naartoe komt om uitstel te vragen. En je zou kunnen zeggen... Als haar dat lukt, hè, om daar toch echt de voet tussen de deur te krijgen... dan krijgt May eindelijk eens een keer iets. Dan krijgt ze eindelijk eens een keer iets. Want ze wil het eigenlijk al die tijd al. Hè, wilde ze het eigenlijk het liefst gewoon met de collega-regeringsleiders uitvechten. Op een top bijvoorbeeld. Hè, chef Zagge, zo heet dat dan. Ja. Maar ja, dat wilden de andere 27 regeringsleiders niet. Die hebben het allemaal uitbesteed al die jaren aan hoofdonderhandelaar Barnier. Zo bleef de eenheid intact. Maar ja, May zou dus misschien een beetje haar zin kunnen krijgen. Ja. En dat het dus volgende week op die top wel op het bord ligt van de regeringsleiders.
In ieder geval dan op het niveau waarop ze het wilden hebben. Maar Garrett, ja, Tijn zegt het al, misschien gaat het richting uitstel. Vanavond wordt er gestemd eerst over de vraag of een no deal überhaupt iets is wat de Britten willen laten passeren. Is dat nog een spannende stemming?
Iedereen verwacht dat ze gaan weer uitsluiten een no deal. Maar het belangrijke is inderdaad de stemming over uitstel.
Dat zou dan morgen zijn, hè?
Ja, wat de belangrijke vraag hier is, wat voor uitstel? Want er is een enorme verschil tussen een 9 maanden uitstel... om te heronderhandelen of een referendum te houden... en een 2 maanden uitstel om te voorbereiden op een no deal. En het is niet duidelijk hoe de stemming in elkaar zit... wat wordt over gestemd.
Nee, want wat ik tot nu toe ervan begrepen heb... als vanavond inderdaad wordt gezegd geen no deal... Oké, dan morgen stemmen over uitstel. Maar liggen daar ook concrete voorstellen over de tijd die ze gaan vragen... om nog iets nieuws uit te onderhandelen of om zelf te bedenken wat ze willen?
Er is 1 voorstel van morgen voor een stemming voor uitstel tot 2021. Maar ik verwacht niet dat dat wordt aangenomen. Misschien wordt het niet eens voorgelegd aan het parlement. Een andere voorstel is gewoon voor uitstel. En dan ligt het in de handen van de premier om te beslissen precies wat voor uitstel. En de laatste tijd heeft zij over een paar maanden gehad. Over een korte uitstel, eigenlijk ter voorbereiding... En dat verandert dan niks.
Ter voorbereiding van een vertrek?
Voor een vertrek. Maar ja, dus ja. Eigenlijk verandert. Dan dit hele toneelstuk gaat gewoon 2 maanden door, maar precies hetzelfde.
Dan blijven de gordijnen nog even open. Martijn, hoe denken ze daar in Brussel over? Want ik zag Guy Verhofstadt bijvoorbeeld twitteren, de leider van de liberale fractie. Niks uitstel. Zeker niet als we niet weten waarvoor die Britten dat uitstel willen. Ik zag iemand van de buitenlandcommissie. Missie van het Europees Parlement, die ook zei... niks uitstel, laat ze eerst maar bedenken wat ze willen. Hoe kijken ze daar in Brussel tegenaan?
Nee, een paar maanden geleden hadden we nog het idee van... nou ja, dat kan dan altijd nog. Maar ook die stemming is gedraaid. Want ja, men heeft het vertrouwen gewoon natuurlijk volledig verloren. Je kunt nog wel uitstel geven, maar er is geen vertrouwen in... met welk voorstel of verandering mee ook naar het Lagerhuis komt... dat ze dan toch daar steun krijgt. Dus ja, de animo voor uitstel is zeer snel gedaald. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... er zijn nu 2 scenario's vanuit Brussel, of eigenlijk vanuit de 27 andere hoofdsteden.
Ja.
Het ene scenario is dat regeringsleiders gaan zeggen op die top... of dat hoor je al een beetje, het is wel mooi geweest, geen uitstel. Ja, en het risico dat daar dan bij hoort... Hè, dat in Londen zometeen dan iedereen de EU, de 27 andere regeringsleiders gaat...
gaat aanwijzen als de schuldige. Mm-hmm. Ja, dat neemt men eigenlijk wel een beetje voor lief. Want hier heerst eigenlijk een beetje het gevoel, ach, wat we ook doen, we krijgen op termijn toch van de Britten overal de schuld van. Ja, en het andere scenario, dat is dan ondanks die stoere boodschappen die we nu gezien hebben, van uitstel, no way. Dat is dat mee toch dat uitstel krijgt. En er is natuurlijk altijd iets voor te zeggen. Want Chris, heb jij ooit een politicus ontmoet die geen gebruik maakt van de mogelijkheid om iets uit te stellen? Nou, ik niet. Dus dat is natuurlijk toch zijn nog steeds een optie. Ja. Maar daar moeten we toch een beetje rekening mee houden. Ja. Maar tussen die twee scenario's, ja, daar zitten we een beetje in.
Maar Garrett, dan heeft May volgens mij toch wel weer een ander probleem erbij. Want die harde Brexiteers, die willen absoluut geen uitstel. Omdat ze bij ieder uitstel denken, dat maakt de kans op afstel groter. Brengt dat haar partij dan niet in gevaar?
Ja, haar partij is al volledig fragmenteerd. In de vorige stemming, die stemmen niet meer als partij. En die harde Brexiteers zijn een klein groep. Die zijn heel erg belangrijk als de Labour Party niet meedoet. Want dan zonder hun verliest mij een meerderheid. Maar als de Labour Party een positie inneemt, dan zijn de harde Brexiteers eigenlijk niet meer zo belangrijk. Dus bijvoorbeeld over een uitstel, de vraag is een beetje wat positie neemt Labour in. Want dan Labour en gematigde Tories, die hebben dan wel een meerderheid over de meeste posities. Ja. Maar de echte vraag is, tijdens dit uitstel, is de bedoeling van de uitstel om echt politieke verandering in Groot-Brittannië tot stand te laten komen? Bijvoorbeeld een verkiezing of een referendum.
Ja.
En heel veel mensen zouden het graag zien, maar dat moet dan langer dan 2 maanden.
Ja. Nou, wat misschien ook nog zou kunnen, May heeft tot nu toe natuurlijk geprobeerd om die harde Brexiteers erbij te houden. Ze zou het nu ook over de andere boeg kunnen gooien en kunnen gaan zeggen, ik schuif een beetje op richting Labour. Labour heeft voorgesteld, laten we voor een zachte Brexit gaan, hè, een soort Noorwegen-model, dat ze wel lid blijven van de interne markt. Zou dat nog een mogelijkheid zijn waarin dat uitstel dan aan gewerkt kan worden?
Dit is de enige richting. I mean, precies hoe je de richting opgaat is moeilijk. Maar dit richting heeft ongeveer een meerderheid van het parlement als geheel. Dus je ziet heel veel mensen zeggen, die richting moet ze opgaan. Volgens mij heeft ze zelf niet de macht of initiatief om dat te doen. Dus de vraag is, kan parlement dat zelf doen? Door middel van deze amendementen, die dan in ieder amendement trekt eigenlijk een nieuwe coalitie aan. En stukje bij stukje krijg je een gevoel van wat voor mogelijkheden zijn er. Maar een parlement is eigenlijk niet echt goed geschikt om leiding te nemen. Een parlement volgt in het algemeen. Ja. Dus, maar wat wij zien nu in Engeland is dat de parlement...
Wie moet je nog volgen in Engeland?
Er is geen leiding.
Nee, dat bedoel ik. Nee.
Dus, maar May doet eigenlijk niks. Zij is de groot afwezige. Zij heeft helemaal niks gedaan in de laatste 6 maanden sinds haar deal gesloten was. Blijft ze gewoon zeggen, dit is de enige optie, verder niks.
Goed. Morgen, vanavond dus die stemming over no deal. Morgen dan wellicht voor uitstel stemmen. En dan moeten we met z'n allen gaan afwachten wat voor uitstel dat wordt. Ja. En waar het vervolgens heen gaat. Ik dank jullie beiden, Tijn Cede in Brussel en Garrett Davis in Cambridge. Terug naar de arena, waar Frank Wielaert nog steeds kijkt naar Ajax-PEC Zwolle.
Eerste helft in de extra tijd. 1-0 voor Ajax. Dat had zojuist 2-0 kunnen worden, een paar tellen geleden. Een slim paasje van Tadic over de verdediging van PEC Zwolle heen. Er was nauwelijks ruimte tussen die verdediging en de keeper van PEC Zwolle. Maar daar toch dook Donny van der Beek nog op. Die gaf de bal een zacht tikje, net even te zacht, onder Diederik Boer door, de keeper. En dus bleef die bal een beetje voor de lijn hangen, waardoor Diederik Boer nog een tweede kans kreeg om die bal te grijpen. Ajax is nog niet weg voor de goal bij PEC Zwolle. Is eigenlijk amper weg geweest voor de goal van PEC Zwolle. Er komt een voorzet van de rechterkant, Labiat. En Ajax heeft de bal alweer terug. Als die bal daar uit het strafschopgebied wordt weggekopt. Schöne, balletje in de richting van De Ligt. Die staat diep op de helft van Zwolle ook. Waar iedereen eigenlijk al de hele wedstrijd staat. Heel af en toe komt PEC Zwolle er eens uit. Maar het is nog niet echt gevaarlijk geweest. Onana heeft nog niks bijzonders te doen gehad in deze eerste helft. Misschien dat Zwolle er voor eens nog eentje bij schiet. Maar de kans is heel groot dat we gaan rusten met een 1-0 voorsprong van Ajax in Amsterdam.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
Gaat het Russische internet de kant op van de Great Chinese Firewall? De muur rond het internet die alles wat de Chinese overheid onwelgevallig is tegenhoudt? Die vraag doemt nu op. Pogingen om het RUNET, zoals het Russische deel van internet wordt genoemd, aan banden te leggen, nemen momenteel serieuze vormen aan. Het Russische parlement heeft vandaag 2 nieuwe censuurwetten goedgekeurd, waar dit weekend nog tegen gedemonstreerd werd. En een derde staat in de wachtrij. Eva Hartog, zij is vertrekkend hoofdredacteur van de Moscow Times, de Engelse Franstalige, inmiddels online krant van ondernemer Dirk Sauer. En Eva Harder is nu even in Nederland en bij mij in de studio. Goedenavond, Eva.
Goedenavond.
Welkom, fijn dat je er bent. Ja, die twee wetten die vandaag door het parlement zijn gegaan, waar draaien die precies om?
Nou ja, vandaag zijn er dus twee wetsvoorstellen geaccepteerd door de senatoren. Dus door zeg maar de Russische versie van de Eerste Kamer.
Door de Senaat was dit?
Precies, okay. Ja. En eerder had het parlement ze al goedgekeurd. Bijna unaniem, dus er is ontzettend veel steun voor. En het gaat om een wetsvoorstel tegen fake news. Nepnieuws, yeah. Wat in de Russische context natuurlijk iets anders betekent dan in de Nederlandse context.
Want wat betekent het in de Russische context?
Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Okay. Of nou ja, een hele simpele vraag. Eigenlijk alles wat niet overeenkomt met wat de staatsmedia zeggen en wat de autoriteiten zeggen.
Okay. Dus het is eigenlijk een vorm van censuur.
Precies. Ja. En de tweede wet die is aangenomen gaat over het... Het is een soort van disrespectwet. Dus het geeft de autoriteiten de mogelijkheid om achter mensen aan te gaan die met weinig of geen gezag praten, schrijven, online schrijven tegen instituties of mensen met autoriteit. En dan hebben we het over de Russisch-Orthodoxe Kerk of Poetin of de Duma of dat soort dingen.
Dus geen leuke bewerkte foto's van Poetin in ontbloot bovenlichaam op een paard met een grappig masker op of zo, dat mag dan allemaal niet meer.
Dat zullen we nog wel zien. Oh. En zoals heel vaak bij Russische wetten weet je eigenlijk niet wat je te wachten staat. Ah. Dus de interpretatie van die wet en hoe dat straks in zijn werk gaat, dat wordt nog een heel ander verhaal en dat moeten we gewoon afwachten.
Maar dat is meestal de beste manier om mensen heel voorzichtig te maken, juist precies. Als ze niet precies weten waar de grenzen liggen.
Precies.
Is dat ook de bedoeling daarvan?
Nou, absoluut, het heeft echt een afschrik. Winnende werking, dat sowieso. Hmm. En het geeft lokale autoriteiten en centrale autoriteiten. Dus dan hebben we het over het Kremlin en de overheid in Moskou, maar dus ook op regionaal niveau. Geeft het de autoriteiten de mogelijkheid, de tools eigenlijk, om achter individuen of specifieke, bijvoorbeeld media outlets, achter hun aan te gaan. Dus het is een soort van wapen, maar het is nog niet. We weten nog niet hoe dat wapen straks gebruikt wordt.
Nee, precies. Maar waarom wil, ik zeg even voor het gemak, pars pro toto, Poetin dit wapen hebben? Is het internet zo'n bedreiging voor hem?
Aan de ene kant niet, natuurlijk. Omdat Poetin sowieso nog steeds heel veel steun heeft, ondanks moeilijke economische omstandigheden in het land. En ja, wat kan een blogger nou tegen Poetin, zou je kunnen zeggen? Wat maakt het uit? Wat maken al die memes nou uit op het internet? Aan de andere kant is Poetin wel echt een soort van control freak. En controle in Rusland betekent totale controle. Dus Rusland of Poetin, ik ga met je mee in het gebruik van Poetin.
Ja, laten we het doen.
Is heel goed.
Mensen begrijpen wat we bedoelen. Ja.
Ja, in het gebruiken van een kanon tegen een mug. Hmm. En dat is eigenlijk nu de strategie tegenover het internet.
En wat ik las, en dat vond ik wel opvallend, is dat sommige mensen in zijn eigen overheid, mensen van het ministerie van Justitie bijvoorbeeld, of van de procureur-generaal, mensen die deze wetten zouden moeten uitvoeren, dat die er eigenlijk ook niet blij mee zijn. Die vinden het ook een beetje een groot kanon.
Nou ja, er zijn ook wel wat kritische geluiden, maar dat moet je ook met een korreltje zout nemen natuurlijk, omdat over het algemeen is er vrij veel steun voor. Ja. Dat hele, het kritische geluid, dat is vaak ook een spel wat dan binnen het parlement wordt gespeeld. Ah. Om een soort van nepdiscussie. Om de indruk te wekken dat er toch nog debat over zoiets plaatsvindt.
En de gewone Rus, wat vindt die ervan?
Nou ja, het internet is wel een politiek gevoelig thema. En dat zagen we vorig jaar ook toen ze probeerden om Telegram te blokkeren. Op een gegeven moment is
dat
er
is een soort berichtenservice, een soort WhatsApp, maar dan voor Russische gebruikers.
Ja, door een Rus opgericht en groot gemaakt. Ja. Die jongen die woont niet meer, of die man woont niet meer in Rusland en is Rusland gevlucht. Maar zij wilden niet de encryptie, de code, zeg maar, aan de Russische autoriteiten afstaan. Dus Telegram is tegen censuur. Hm. En het wordt ook gebruikt door oppositieleden en mensen in de media en dat soort dingen. Maar dat ging dus helemaal mis. Maar er kwamen op een gegeven moment iets van 12.000 tot duizenden mensen de straat op tegen de autoriteiten om met eigenlijk één boodschap van blijf van ons internet af. Want het internet in Rusland is nu echt wel bijna, je zou kunnen zeggen, eigenlijk het enige gebied wat nog redelijk vrij is.
Ja.
Waar de staat, of het Kremlin of Poetin, ja, achter de media aangaat, zijn er nog steeds blogs online.
Ja. En die demonstraties waren toen dus tegen Telegram, ja, of tegen het aanpakken van Telegram. Dit weekend waren er ook demonstraties. Die gingen volgens mij weer juist over een derde wet. Hè? Een wet, ja, die nog moet worden aangenomen.
Ja.
Waarbij dan het Russische deel van internet afgekoppeld zou worden van de rest van de wereld. Wat is dat precies voor wet?
Ja, het is een wet voor het creëren, eigenlijk het oprichten van een soeverein internet. We hadden het net over Brexit. Huh? Dit is een soort van Russisch internet Brexit.
Okay. Dus internet-zit of zoiets, ja.
Ja. Er is toch geen goede term voor, maar daar komt het wel op neer.
Brexit.
Ja, misschien. maar het idee is dus, of hoe het naar buiten gepresenteerd wordt, is, kijk, wat Poetin zegt is, het internet is een Amerikaanse creatie, bedenksel. Die Amerikanen, ja, die controleren alles. Dus, ja, de servers, de DNS'en, eigenlijk de infrastructuur van het internet ligt in Amerika. En als Amerika.
Wat ook waar is.
Overigens. Wat ook waar is, precies. Ja. Dus terecht. En hij zegt, als Amerika op een gegeven moment besluit van, nou ja, we sluiten het internet af. We willen niet meer dat Rusland het internet op kan. Dan kan dat. Zij controleren dus de schakels, eigenlijk vanuit Amerika. Nou, dat is een redelijk paranoïde idee, want waarom zou Amerika dat doen?
Ja.
Maar vanuit de Russische optiek. En dat idee van controle waar ik het net over had, totale controle, behandelt Poetin, het Kremlin, het internet nu als een soort van grens. Dus ze zeggen, kijk, het internet gaat nu, ja, ja, de Russische grens over en komt er binnen. Waar, ja, via allemaal punten die wij niet controleren. Mm. En wij willen dat centraal gaan maken. Zodat de Russische staat straks totale controle krijgt over internetflows. Wat er.
Zullen een soort douane op het internet,
precies,
hebben.
Precies, ja, precies.
En daar worden mensen dan ook heel boos over. Want daar gingen best veel mensen voor de straat op.
Ja, nou ja, die wet is nog niet aangenomen. Dus
nee.
Het is. Elke wet wordt 3 keer door het parlement bekeken.
Ja.
En er wordt 3 keer over gestemd. En dan gaat het naar het Senaat en dan pas naar Poetin. Dus het duurt nog even. We hebben die soevereine internetwet,
ja,
is pas 1 keer aangenomen. Is pas 1 keer goedgekeurd.
Ja.
Maar goed, mensen zijn nu al heel terecht heel bezorgd. Omdat ze.
Want wat denk jij? Gaat die er komen?
Ik denk het wel, ja.
Denk je dat het ook technisch kan, echt? Rusland afsluiten van dat wereldwijde web?
Ja en nee. Nee. Zo vaak. Het kan natuurlijk niet, omdat het internet.
Er zijn altijd sluipwegen.
Er zijn altijd sluipwegen. En het internet is poreus. Dus wat we ook zagen bij het blokkeren van Telegram is dat mensen toch manieren vinden om gewoon Telegram op te kunnen. Aan de andere kant, als we het over kanonnen hebben,
ja,
zijn de Russische autoriteiten niet heel bang om enorme fouten te maken. Om even het internet stil te leggen.
Hm?
Om bijvoorbeeld tijdens een protest, mocht er nog meer protesten zijn, om gewoon het internet uit te zetten.
Hm?
En dat juist voor binnenlandse doeleinden te gebruiken. Dus.
In deze hele atmosfeer, om het een klein beetje persoonlijk te maken, tot slot, we hebben niet zo heel lang meer, maar je bent nu nog hoofdredacteur van de Moscow Times. Althans, je bent op weg naar de uitgang, zal ik maar zeggen. Dat is een digitale krant.
Ja.
Kan zo'n krant nog functioneren?
Ja, dat is een vraag die ik heel vaak krijg. En eigenlijk.
Ja, ik dacht niet dat die origineel was, maar.
Nee. Als je nu het internet opgaat of de Moscow Times opgaat, dan zie je de website. Dus het antwoord is ja, het kan.
Ja.
Maar het antwoord is ook dat mochten de Russische autoriteiten morgen beslissen, nou, die Moscow Times die hebben we helemaal niet meer nodig.
Ja.
Dan is dat binnen een half uur gepiept. En door dit soort wetten waar we het vandaag over hadden, wordt het alleen maar makkelijker.
Want dan kan je er ook nauwelijks iets meer tegen doen.
Ja, en nog sterker, je kan ook nog worden aangeklaagd.
Ja. Toch blijf jij journalistiek actief straks in Rusland?
Ja, absoluut.
Kan dat dan nog wel?
Je gaat door tot het niet meer kan.
Hmm. En wanneer houdt het op voor jou?
Wanneer je eruit gegooid wordt.
Okay.
En dat is geen uitnodiging naar, nee, mocht er mensen mee luisteren.
Nee
het gaat door tot het minder interessant wordt.
Ja, nee, maar goed, de journalisten hebben natuurlijk ook geen makkelijk leven. Russische journalisten niet.
Absoluut.
jij vindt nog wel dat je daar kan werken.
Ja, absoluut. En er zijn ook enorm, nou, of niet enorm veel, maar genoeg lokale Russische journalisten die fantastisch werk doen vanuit Moskou. En die ondanks dit soort wetten en censuur gewoon hun werk blijven doen. En op blogs, Telegram en YouTube elke keer weer een manier vinden om toch een kritisch geluid te laten horen.
Oké, nou, ik wens je daar in ieder geval ook in je nieuwe bestaan dan heel veel succes bij. Dankjewel, Eva Hartog. En dit was ook Bureau Buitenland voor vandaag. En ik ga heel even voor u kijken wat er op het volgende